Goedenavond. We gaan een stukje lezen uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6, en ik begin bij vers 14, Marcus 6, vers 14 tot 29. En de koning Herodes hoorde het, namelijk van de Heer Jezus, want zijn naam was openbaar geworden. En hij zeide: Johannes, die daar doopte, is van de doden opgewekt, en daarom werken die krachten in hem. Anderen zeiden: hij is Elias, en anderen zeiden: hij is een profeet, of als een der profeten. Maar als het Herodes hoorde, zeide hij: deze is Johannes, die ik onthoofd heb, die is van de doden opgewekt. Want deze Herodes, enige uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden, uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes: het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet. Want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was, en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. En als er een welgelegen dag gekomen was, toen Herodes op de dag zijner geboorte een maaltijd aanrichtte, voor zijn groten en de opensten over 1000, en de voornaamste van Galilea. En als de dochter van dezelfde Herodias inkwam en danste, en Herodes en degene die mede aanzaten behaagde, zo zeide de koning tot het dochtertje: eis van mij wat gij ook wilt, en ik zal het u geven. En hij zwoer haar: zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft van mijn koninkrijk. En zij uitgegaan zijnde, zeide tot haar moeder: wat zal ik eisen? En die zeide: het hoofd van Johannes de Doper. En zij terstond met haast ingaande tot de koning, heeft het geëist, zeggende: ik wil dat gij mij nu terstond in een schotel geeft het hoofd van Johannes de Doper. En de koning, zeer bedroefd geworden zijnde, nochtans om de eden en degene die mede aanzaten, wilde hij haar hetzelfde niet afslaan. En de koning zond terstond een scherprechter en gebood zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde Johannes in de gevangenis en bracht zijn hoofd in een schotel en gaf het het dochtertje, en het dochtertje gaf het haar moeder. En als zijn discipelen dat hoorden, gingen zij en namen zijn doodlichaam weg en leidden dat in een graf. Een aangrijpende geschiedenis van een moord op de getrouwe knecht van de Heere Johannes de Doper, een moord gepleegd door Herodes. Er komen in het Nieuwe Testament enige personen voor met de naam Herodes. Soms met een toevoeging, want je zou erdoor in de war komen. Ik moest in Bewarend Pand een vraag beantwoorden over die Herodesen en ik dacht er voor vanavond ook iets van te zeggen. De Herodesen die wij kennen dan hebben allemaal geleefd in de tijd dat Christus op aarde was, en ook vlak daarna, en speelden in de geschiedenis een hele grote rol, de geschiedenis van het Joodse volk en ook van de christenen. Deze familie zit wel erg ingewikkeld in elkaar. Ik zal proberen het wat overzichtelijker te maken. We komen in Matthäus 2 al gauw Herodes tegen. En dat is de beroemde Herodes de Grote. Hij is afkomstig uit het geslacht van de Idumeërs, oftewel Edomieten. En dan weten we eigenlijk al genoeg, afstammelingen van Esau dus. We weten dat de Romeinen in die tijd de wereldheerschappij voerden, maar Rome hield de bestaande koningshuizen toch wel aan hier en daar. Maar Herodes was koning onder de keizer, een vazalkoning dus. En hij was al zo'n 35 jaar aan de macht toen de heiland in Bethlehemstal werd geboren. En in die tijd was er nog geen Romeinse bezetting in het land, die daarna wel spoedig zou komen. Herodes de Grote was dus koning en tevens de rechter, de opperrechter in het land. Slechts in een paar gevallen had hij toestemming nodig van de keizer in Rome om een doodvonnis uit te voeren, en dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van zijn eigen zonen die hij ter dood wilde brengen. Herodes was een absoluut goddeloos man. Wie hem in de weg stond of wie hij wantrouwde, werd gewoon uit de weg geruimd. Dat heeft hij gedaan bij een oom, zijn vrouw, zijn schoonmoeder, een zwager en wel liefst 3 van zijn zonen. Hij was bang om zijn positie te verliezen. Hij beschermde die dan ook angstvallig. En daarom was hij ook overstuurd toen hij van enige wijzen uit het oosten hoorde dat er een koning der Joden geboren was. En dat heeft, we kennen deze afschuwelijke geschiedenis, aan tientallen kleine jongetjes in en rond Bethlehem het leven gekost. Herodes de Grote is de geschiedenis ingegaan als de kindermoordenaar. We weten ook van hem dat hij een liefhebber was van de bouwkunst, en hij liet onder andere de tempel in Jeruzalem uitbreiden en verfraaien. En er is bij elkaar wel zo'n 46 jaar over gedaan, zoals we uit Johannes 2 dan weten. En daarmee heeft hij wel enige sympathie gewonnen onder de Joden, maar hij was vooral een gehaat man. De Heer Jezus was een jaar of 3 toen Herodes stierf en voor de Almachtige rekenschap heeft moeten afleggen. En wij zeggen het wel eens tegen elkaar, wat zal dat in dat gericht een mens nog baten als Jezus zelf niet voor je in wil staan? Ontzaggelijk is het dan te vallen in de handen van de levende God. De koning die na Herodes de Grote, de kindermoordenaar, regeerde was Agrippa. Zo heette hij. Kleinzoon van Herodes was dat. Agrippa de Eerste, want je hebt ook nog een Agrippa de Tweede gehad. Hij werd door de Joden gewoon Herodes genoemd. Ik zei al, hij was niet de zoon van Herodes de Grote, maar zijn kleinzoon, want de zoon van Herodes de Grote, de vader van Agrippa, was door opa Lief vermoord. En deze Agrippa heeft enkele jaren geregeerd over hetzelfde gebied als van zijn vader. Hij groeide op in Rome en heeft daar een goddeloos en een liederlijk bestaan geleid. Hij kwam zelfs enige jaren door zijn gedrag in de gevangenis terecht. En terwijl zijn grootvader nog eens, Herodes de Grote dus, de kindermoordenaar, ook veel fariseërs, rijke fariseërs, had omgebracht, probeerde Agrippa, deze Herodes dus, Agrippa de Eerste, de Joden en met name ook de fariseërs te vriend te houden. En om die reden hield hij zich ook aan de Joodse wetten. Maar ja, in het begin van de christelijke kerk, en dat weten we uit Handelingen 12, heeft hij, om diezelfde fariseërs, diezelfde Joden een plezier te doen, de apostel Jacobus laten onthoofden. En Petrus, weten wij, moest hetzelfde lot ondergaan, maar die is op een wonderlijke manier uit de gevangenis ontkomen door de macht van de Heer Jezus. En toen Petrus uit de gevangenis ontkwam, moesten de arme bewakers, die niets hebben gewerkt, de bewakers van de apostel Jacobus, of Petrus, dit met de dood bekopen. Dat is dan ook gebeurd, maar dat horen we dan later nog. Gevoelig voor de eer van mensen, liet hij zich na een indrukwekkende rede welgevallen, toen de mensen riepen: dit is niet de stem van een mens, maar een stem van God. Dat vinden we ook in Handelingen 12. En kort daarop heeft hij een vreselijke dood gestorven, iets in zijn darmen, maar het is in ieder geval zeer pijnlijk en erg geweest, maar na de dood kwam het ergste nog. En zo is deze Herodes Agrippa de Eerste ook voor God moeten verschijnen. Hij heeft de knechten van de Heere, apostel Jacobus, laten doden, wilde dat ook bij Petrus doen. En toen die verlost werd, is hij niet gezegd van: oh, wat een groot wonder, wat is er gebeurd? Hij kwam toch ook met de macht van koning Jezus in aanraking, maar heeft zich daartegen verzet en heeft de soldaten die Petrus bewaakten om laten brengen. Dus ondanks alles wat er gebeurde en wat hij ook hoorde, geen bekering. En toen onderging hij hetzelfde lot als zijn grootvader Herodes de Grote en kwam in de buitenste duisternis terecht. Toen deze Agrippa de Eerste dan stierf, was zijn zoon 17 jaar, de opvolger. En men vond dat te jong om koning te zijn, maar dat is dan na enige jaren gebeurd. Toen is hij koning geworden en hij regeerde dus onder de naam Agrippa de Tweede. En omdat hij ook een nazaat was van Herodes de Grote, werd hij door het volk ook gewoon Herodes genoemd. Wij ontmoeten deze Agrippa de Tweede als Paulus in Caesarea gevangen zit. Paulus heeft zich op de keizer beroepen en zal naar Rome gaan, maar in die tijd die eraan vooraf gaat, ontmoet hij dus Agrippa de Tweede. Paulus heeft aan deze koning het evangelie verkondigd. Hij heeft verteld uit zijn eigen leven wat de Heere gedaan heeft. Hij heeft ook de macht en de genade van de Heere Jezus horen verkondigen. En Paulus heeft ook hen gewaarschuwd, het hele gezelschap dat voor hem stond. En Agrippa de Tweede heeft toen gereageerd met de woorden, de bekende woorden: gij beweegt mij bijna een christen te worden. Dat was een spottende reactie. Hij bedoelde: je wilt me wel gauw christen maken, Paulus, maar zo gauw gaat dat niet. Een duidelijke afwijzing dus. En de apostel Paulus heeft dat begrepen. En in christelijke bewogenheid heeft hij toen gezegd: ik wenste wel, o koning en alle die hier tegenwoordig zijn, dat u net zo gelukkig was als ik. Paulus vond Agrippa dus tegenover zich samen met Bernice. En Bernice was een zus van Agrippa. Ze leefde echter als man en vrouw. En ze hadden ook al verschillende avontuurtjes achter de rug. Deze drie koningen die we zojuist noemden, zijn op de een of andere manier met Christus in aanraking gekomen. Maar ze hebben hem nooit als koning erkend. En daar komt het toch voor een mens maar op aan, dat wij hem te voet vallen. Kust de zoon, opdat hij niet toorne, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Maar wat is koning Jezus Christus dan een goede en trouwe en rechtvaardige koning, als wij al deze dingen op ons in laten werken tegenover die vreselijke heersers in de familie Herodes. De Heer Jezus is het zo waard om gediend te worden. Maar we hebben net gelezen dat er nog een Herodes is. De Herodes die Johannes de Doper, de voorloper van de Heer Jezus, liet onthoofden. En tenslotte wat over deze Herodes. Herodes de Grote, de kindermoordenaar, liet in zijn testament vastleggen dat zijn zoon Archelaus na hem koning zou worden. Twee broers van Archelaus, heten Philippus en Antipas, moesten volgens het testament genoegen nemen met een vierde deel van het rijk en werden daarom ook wel een viervorst genoemd. Ze kregen de titel tetrarch, viervorst. Het volk noemde ze gewoon koning. Dat hebben we dit gedeelte wat we gelezen hebben ook wel gehoord. Koning Herodes wordt hij genoemd, maar het was een viervorst. En daarom is het alleen maar opschepperij en snoeverij als hij dat dochtertje belooft dat hij er alles wil geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Hij was dus geen koning zoals Herodes de Grote en Agrippa 1 en Agrippa 2 waren geweest. Met anderen regeerde hij dus over een vierde deel van het rijk dat vroeger onder Herodes de Grote viel. Dat ze viervorsten werden, daar waren ze het niet mee eens. En Philippus en Antipas is dan de man over wie wij het nu gaan hebben. Met zijn broer Philippus en Antipas dus zijn ze met een andere broer, Archelaus, naar de keizer in Rome gereisd om het testament te bestrijden. Archelaus wilde dat het bevel bekrachtigd werd, het testament, maar Philippus en Antipas wilden dat testament bestrijden. En er ging zelfs een gezelschap van 50 belangrijke Joden naar de keizer mee om te vragen om het koningschap helemaal af te schaffen. We kennen de gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt, waar mensen zeggen: wij willen niet dat deze koning over ons zij. En dat past de Heer Jezus op zichzelf toe. De Joden wilden ook niet dat de Heer Jezus koning over hen zou zijn. En misschien dat de Heer Jezus toen gedacht heeft aan die gebeurtenis, die reis van die mensen naar de keizer in Rome, en die gevraagd hebben: wij willen geen koning Herodes. De keizer besliste als volgt, hè. Archelaus kreeg de helft van het rijk en kreeg onder meer ook Judea aangewezen. Het belangrijkste deel van het land in die tijd, waar Jeruzalem dus lag en de tempel was. Maar deze Archelaus maakte zich al heel gauw gehaat bij de Joden en hij zette de hoge priesters naar zijn wil en welbehagen af. Hij was heel breed, tyranniek en hij pleegde overspel. Geen wonder dat Jozef, de man van Maria, na het verblijf in Egypte met het kinderke Jezus, waar ze heen waren gevlucht, niet naar Judea wilde gaan toen hij hoorde dat Herodes dood was, maar dat Archelaus koning was en Archelaus vertrouwde hij net zo min en daarom ging hij in Galilea wonen. Bovendien kwam hij daar ook vandaan, dus het was logisch dat hij weer terugging naar Nazareth. Maar in Judea wilde hij dus niet wonen vanwege deze Archelaus en zijn wreedheden. Archelaus maakte zich zo gehaat dat er een gezantschap van zowel Joden als Samaritanen naar Rome gereisd is, naar de keizer, en kregen het gedaan dat deze Archelaus werd afgezet. Maar goed, we zagen dat de keizer deze Archelaus dus eerst de helft van zijn rijk gaf en de rest aan diens broers, Philippus en Antipas. Philippus was gewoon getrouwd met Herodias en Antipas, de Herodes over wie we het nu hebben, de moordenaar van Johannes de Doper. Deze man, Herodes Antipas, die zich ook gewoon Herodes liet noemen en koning, omdat hij ook een nazaat was van Herodes de Grote. Deze Herodes Antipas was ook getrouwd, maar die nam, terwijl hij toch wel getrouwd was, de vrouw, of stal liever gezegd, de vrouw van zijn broer Filippus. En dat is dan deze Herodias, de eigenlijke moordenares van Johannes de Doper. En dat is het verhaal dat we zojuist in de Bijbel hebben gelezen. Het volk kon de Herodesen allemaal ook niet uit elkaar houden. Ze werden dus allemaal koning genoemd, maar deze Herodes Antipas, de moordenaar van Johannes de Doper, was dus een viervorst. En zo doen de evangelisten het ook. Matthäus spreekt in hoofdstuk 14 van Herodes Antipas als viervorst, maar even verder in hetzelfde hoofdstuk heeft hij het over koning Herodes, maar zo deed het volk het dan. Want nu over deze Herodes Antipas hebben we het nu. Zijn moeder was een Samaritaanse en hij was 16 jaar toen hij op bevel van keizer Augustus viervorst werd. Gedurende die gehele tijd van Jezus' omwandeling op aarde was hij aan de macht. Omdat hij over Galilea regeerde, was Jezus dus feitelijk zijn onderdaan. We kennen deze Herodes dus in verband met zijn ontmoeting met zowel Johannes de Doper als later met de Heer Jezus zelf. Toen Johannes de Doper Herodes vermaande, omdat hij zijn huwelijk had verbroken en met de vrouw van zijn broer was getrouwd, Herodias, was deze Herodias zo boos dat ze het gedaan kreeg dat Johannes gevangen werd genomen. We lazen dat ze zelfs toelegde op zijn dood, maar dat lukte haar niet. We kunnen beter zeggen, een tijd lang lukte dat niet. Want Herodes nam Johannes zelfs in bescherming. Hij was er wel gevangen genomen, hij kende wel een zekere mate van vrijheid. Hij kon immers ook zijn eigen discipelen ontvangen. Die heeft hij toen een keer naar de Heer Jezus gestuurd met die vraag, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een andere? Maar ook Herodes liet hem vaak bij zich komen. Er staat in de Bijbel dat hij Johannes zelfs gaarne hoorde. Dat roept wel wat vragen op, nietwaar? Johannes nam echter nooit een blad voor de mond. Hij was eerlijk en oprecht. En hij heeft Herodes de waarheid gezegd. Hij zei ook gewoon, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te nemen. En ja, en dat heeft Herodes toch op een of andere manier kunnen waarderen. Want hij werd dus omringd door vleiers, die alles maar goed vonden wat de koning zei. En nu kwam er dus een man die echt recht toe recht aan was. Dat zou een reden kunnen zijn dat hij hem toch wel ergens mocht. Herodes heeft de waarheid gehoord. Zowel aan de ene kant dat iemand, ook Herodes, niet voor God kan bestaan, maar aan de andere kant, namelijk door te wijzen op het Lam Gods. Dat heeft Johannes, dat weten wij uit het evangelie, steeds gedaan, dat gepredikt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nee, Johannes hield zijn mond niet. En daarom werd Herodes ook bang, zoals later ook stadhouder Felix bang zou worden op de ernstige boodschap van de apostel Paulus. Tot bekering heeft het helaas niet geleid. En Herodias heeft tenslotte haar zin gekregen. Een afschuwelijke geschiedenis is dat. Toen deze Herodes Antipas later over het optreden van de Heer Jezus hoorde, dacht hij dat de onthoofde Johannes uit de dood was opgestaan. En dat was zijn bijgelovigheid, dat was zijn angst, want zijn geweten bleef hem verontrusten. Tot hij op een zekere dag, en we weten welke dag, de Goede Vrijdag, in de morgen onverwacht een gevangene voorgeleid kreeg, gezonden door Pilatus. Pilatus stuurde Jezus naar hem toe, omdat Jezus uit Galilea was. En we weten nu dat over dat gebied Herodes Antipas regeerde. Ja, dat was de persoon over wie hij dikwijls gehoord had. En er staat, als Herodes hem dan ziet, de Heer Jezus, dan is hij zeer verblijd. En dat heeft ook weer uitleg nodig. Het is niet de blijdschap van een arm zondaar die in aanraking komt met een rijke Christus. Toen Herodes hem zag, viel er een pak van zijn hart. Want wat bleek, dat het niet de uit de dood opgestane Johannes was, nee. Hij was er zeer verblijd over, want wat had hij namelijk van deze stille en bleke man te duchten? Het was Johannes de Doper gelukkig niet. Daarom was hij verblijd. Maar hij had wel van Jezus gehoord dat hij een wonderdoener was. En hij heeft daarom ook gevraagd aan Jezus om een wonder te doen. En de Heer Jezus ging daar uiteraard niet op in. De Heer Jezus voldoet wel aan de wensen van ellendige en arme zondaren die hem nodig hebben. Nodig in de omstandigheden van het leven of in de schuld van hun bestaan. Maar het was hem om een wonder te doen. Hij wilde vermaakt worden. De Heer Jezus heeft al die tijd gezwegen. Herodes heeft zijn stem niet gehoord. Ja, hij heeft zijn stem pas gehoord toen hij voor die geduchte troon in de hemel moest verschijnen. Jezus had hem hier op aarde een vos genoemd. Een vos, dat vinden we in Lucas 13. Die vos, zo zei de Heer Jezus, van Herodes Antipas. En daarmee had hij reeds een oordeel uitgesproken. Waarom dat allergrootste wonder van de zaligheid, het wonder van de redding van een zondaar, ja, om dat allergrootste wonder heeft Herodes niet gevraagd. De toedoen van koning Agrippa, de eerste, de broer van Herodias, werd deze Herodes Antipas op een gegeven moment afgezet en verbannen naar het noorden van de Pyreneeën, het gebergte tussen Spanje en Frankrijk. Herodias zou echter haar vele bezittingen mogen behouden, zo zei Agrippa, omdat zij ook de broer van Agrippa de eerste was, maar dat weigerde Herodias. Ze zei, ik heb Herodes Antipas lief en ik wil hem volgen. Wel, nu in dat verbanningsoord van de Pyreneeën, het rotsachtige gebied, hebben ze tijd genoeg om over hun zonden en hun wandaden en de ontmoeting met Johannes de Doper en de Heere Jezus Christus na te denken. Wat heeft dat uitgewerkt? Heeft dat wel wat uitgewerkt? Per slot van rekening komt die vraag ook naar ons toe. Wij komen ook met het evangelie van zonde en aanraking, en zonde en genade in aanraking. En ook horen wij van de levende Christus, iets bloed reinigt van alle zonde. En wij mogen onszelf ook afvragen, hebben wij hem al nodig gekregen als onze borg en middelaar? Als we denken aan de familie Herodes, waar we nou kort bij hebben stilgestaan, dan moeten we zeggen, ach, arme mensen, ze zijn voor eeuwig verloren gegaan, terwijl ze zo dicht bij het heil, zo dicht bij de heiland hebben geleefd. Laat het ons tot waarschuwing mogen zijn. Dan wil ik u samen met u nog bidden. Wij zoeken uw aangezicht, Heer. Het is toch ook wel een ernstige geschiedenis als we dan zo in korte tijd en een vogelvlucht de levens van deze Herodesen nagaan, die allen geleefd hebben de tijd toen u op aarde was. En zij hebben toch ook gehoord van uw wonderen. Zij hebben de profeten ontmoet, de apostelen. En wat heeft dat uitgewerkt? Paulus, die later echt een beroep deed op het hart van Agrippa de Tweede. En Johannes de Doper heeft dat ongetwijfeld ook gedaan, zoals hij bij al zijn hoorders deed toen hij Herodes Antipas ontmoette. Wat is het erg als het woord verworpen wordt? En als het in ongeloof gebeurt, omdat we aan ons eigen leven, onze eigen lusten, onze eigen wensen willen vasthouden. Dat heeft deze mensen echt de eeuwige dood opgeleverd. Ontzaglijke gedachten, aangrijpend. Laten wij met deze aangrijpende gebeurtenissen in het verleden ook tot onszelf inkeren. Hoe wij ontmoeten u persoonlijk, Heer Jezus, niet zoals dat toen gebeurde, maar wel in het gewaad van uw woord, zondags in de kerk. Als we uw woord openslaan, dan komt u toch in het gewaad van uw woord tot ons. En daarom is het voor ons ook de vraag, wat dunkt u van de Christus? Dat het ook in ons leven daar mag komen dat we zeggen, Heer Jezus, red mijn ziel. En reinig mij van al mijn ongerechtigheden. En wil ge mij maken tot een kind en erfgenaam van God. Maak me gelukkig en bevrijd mij van mijn ongelukkig bestaan, van mijn schuld en zonde. En wil mij gedenken om uw grote naams willen. En om dat bloed dat gestort is, want het kan toch voor de grootste der zondaren. Schenk het geloof, Heere, het allerheiligst geloof in onze harten, opdat wij u, de Heere, zullen mogen leren kennen en vervolgen te kennen. En dank voor deze avond weer. Zegen ons ook verder in alle dingen. Wees met ons ook in tijden van moeite en verdriet, maar in alle omstandigheden de gehele gemeente en hoor ons gebed nog uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen.
In stormgetij blijf gij ten